Ik groet jullie al in Jezus' naam en ik wil vandaag met u nadenken over het dienen vanuit ons vlees of het dienen vanuit de geest. En uitgangstekst zit daar bij Filippenzen 3. Filippenzen 3, en dan wil ik het derde vers met u lezen. Paulus waarschuwt eerst tegen de honden, let op de honden in vers 2, op de slechte arbeiders, let op de besnijdenis. En dan zegt hij, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. En dan gaat Paulus opzommen waarom hij best wel reden zou mogen hebben om vlees te vertrouwen. Dat hij besneden is op de achtste dag en dat hij Jood is enzovoort enzovoort. Maar dan zegt hij, alles wat mij winst was, wat voor mij winst was, verscheuren, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. En eigenlijk acht hij alles wat hij geleerd heeft in zijn vlees als vuilnis. Dat is nogal wat natuurlijk. En misschien als we, als u even mee wilt bladeren met mij naar Romeinen 6, 7 en 8. Dan gaan we eens kijken waarom Paulus dat eigenlijk bedoelt zo. En dan zie je eigenlijk dat ook in de prediking, in de leer en in de onderwijzing, dat wij vaak best wel intensief bezig zijn met het eerste deel van datgene wat Johannes de Doper over de Heer Jezus zegt. En Johannes de Doper die zegt over de Heer Jezus dat hij het lam van God is dat de zonde de wereld wegneemt. Maar dan zegt hij daarna, hij zal u dopen in Heilige Geest. En de vertaling die maakt dan van de Heilige Geest. Maar er staat eigenlijk in de grondtekst Heilige Geest. Een soort heilige adem. De pneuma, pneumatisch, pneumatica waarover gesproken wordt. En dan zien we in natuurlijk Romeinen 6, dat kennen we allemaal, dat we gedoopt moeten worden in water. Dat is ook natuurlijk de lijn die de apostelen aanhouden. Denk maar aan Petrus, Handelingen 2. Dat we ons moeten bekeren, ons moeten laten dopen tot afwassing van onze zonden. En daarna zullen we de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat is de volgorde die de schrift aangeeft. En dat zie je ook in de praktijk van de gemeente in Handelingen. Als Filippus naar Samaria gaat en daar het evangelie verkondigt. Door de Heilige Geest is je daar gebracht en dan verkondigt het evangelie. En dan komen deze mensen tot geloof, tot bekering, ze laten zich dopen. En dan komen Petrus en Johannes daarna, die hebben ervan gehoord. En wat doen Petrus en Johannes? Die zien, die merken onmiddellijk blijkbaar dat ze nog niet de Heilige Geest hebben ontvangen. En dan gaan ze bidden met deze mensen. En dan leggen ze de handen op en ontvangen ze de Heilige Geest. We zien een uitzondering natuurlijk bij Cornelius, de hoofdman, als de Romeinen voor het eerst tot geloof komen, dat ze dan eerst gedoopt worden in de Heilige Geest en daarna gedoopt worden in water. Als Paulus in Handelingen 19 bij de gemeente van Efeze komt, dan gebeurt daar eigenlijk hetzelfde als wat Petrus en Johannes meemaken in Samaria. En dan zien we dat Paulus blijkbaar ook onmiddellijk opmerkt dat deze mensen iets missen. Hun waren daarop gericht. Dat de mensen niet alleen tot bekering gekomen waren, tot geloof. Niet alleen gedoopt in water, maar dat ze ook gedoopt moesten zijn in de Heilige Geest. En dan zegt Paulus tegen de mannen daar, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? En ik denk daarom dat het een ontvangen en de dopen synoniem mag zijn, dat we dat zo mogen zien. En dan zegt Paulus, dan zeggen ze, nee, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Hij zegt, en waarom ben je dan gedoopt? Ja, de doop van Johannes. Dat is weer dat eerste deel. En dan legt hij hun de handen op en dan ontvangen ze de Heilige Geest en dan geven ze ook uiting van door profetie enzovoort. Nou, wat zien we nou in de... Dus die rechtvaardigmaking door het geloof, dat zien we natuurlijk, de doop in water. En dan is de conclusie in Romeinen 6 vers 14, de zonde zal over u niet heersen. Dus In onze eertijds, in de ongelovige staat, waren wij slaaf van de zonde. Deden we eigenlijk wat die zonde wilde. Maar nu zegt Paulus in vers 18, Romeinen 6 vers 18, thans vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar geworden aan de gerechtigheid. Dus dat is een nieuwe staat. En toch is de Bijbel hier nog niet gestopt. Er is nog meer wat we moeten leren. En dan gaat Paulus in hoofdstuk 7 uitleggen dat we ook vrij geworden zijn van de wet. En dan zegt hij in vers 6, Romeinen 7 vers 6, maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven van dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Dus er zijn twee manieren waarop wij de Heere kunnen dienen. In oudheid van letter, denk aan 2 Korinthe 3 vers 6, de letter dood, maar de geest maakt levend. Die oudheid van letter hoort bij het vlees, die hoort bij die oude mens. Die hoort bij de mens die zelf nog centraal staat, waar het aankomt op zijn verstand, op zijn begrip, op zijn vermogen om het te begrijpen, om het uit te leggen. Maar hij handelt eigenlijk vanuit zichzelf. En dan gaat Paulus uitleggen in de Romeinen 7, waar zo heel veel over gesproken en geschreven en gezegd wordt, de inwendige strijd vanaf vers 14 tot en met vers 26. En dan zegt Paulus in vers 23, maar in mijn leden, we gaan dat niet helemaal uitspitten, het is voor u allemaal bekend, maar in mijn leden, dus in mijn lichaam, in mijn vlees, zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand voert. Dus met andere woorden, ik ben nu tot geloof gekomen, ik ben tot de kennis van de waarheid gekomen, en nu wil ik het goede doen. Nu wil ik die wet houden, nu wil ik als het ware leven naar die letter. Maar dan zegt hij, het lukt mij niet, want er is in mij een macht, die zondemacht, waar net Romeinen 6 over gesproken heeft, dat we daarvan vrijgemaakt zijn. En toch, wat betekent dan die vrijheid en hoe werkt die vrijheid? Blijkbaar is die vrijheid niet voor het vlees. Die vrijheid is niet voor het lichaam. Wel omdat God de zonde veroordeeld heeft in het vlees. Dus ons vlees deugt niet, zeggen we dan, maar dat gaat ook niet deugen. Wij gaan alleen van ons vlees straks ten volle verlost worden als we naar de Heer Jezus gaan. En nu zijn we van dat vlees verlost als wij blijven in de geest. En niet als we blijven in het vlees. En dat is de nieuwheid van staat waarin wij moeten leven. En om in die nieuwe staat te kunnen dienen, hebben we nodig dat Jezus ons doopt, vult met de Heilige Geest. Dat we die Heilige Geest ontvangen, want we hebben geleerd dat we Jezus moeten ontvangen. Dat we hem moeten aannemen, dat we hem moeten aanvaarden. Dan ontvangen we de macht van een kind van God. En Gods woord is gelukkig zo betrouwbaar dat dat dan ook gebeurt. Dat is 100% vast. Maar zo moeten wij ook de gaven van de Heilige Geest, de gaven van de Vader, moeten wij net zo ontvangen zoals wij Christus hebben ontvangen. Om te kunnen dienen vanuit die nieuwe staat des Geestes. Hoe zouden wij nou kunnen dienen in de nieuwe staat des Geestes als we in de oude staat van ons vlees blijven wandelen? Dat is natuurlijk onmogelijk. En ik hoop dat we dat begrijpen. En dan zien we hier wat natuurlijk vaak misbruikt wordt in Romeinen 7 vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? En dan is het antwoord natuurlijk 25. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. En wat zegt hij dan in Romeinen 8? Hij schetst Romeinen 6 wat we moeten doen en wat we beleven. Dus de bekering en de doop. En dan schetst hij in Romeinen 7 de verlossing van de wet, maar ook eigenlijk die gebondenheid van de zonde in het vlees. En nou gaat hij ons leren hoe wij moeten leven. Want die gebondenheid van de zonde in het vlees, dat is onze staat. Begrijpen we dat? Voor ons vlees. Als we opnieuw geboren worden, hebben we een nieuw hart gekregen. Wat de Heer ook nog verder moet besnijden, we hebben een nieuwe geest ontvangen. Maar we leven nog in die oude tent. En in die oude tent, daar zit de zonde nog in. En daarom is de Heilige Geest in vijandschap met ons vlees, zegt Galaten 5. En daarom moeten wij ons vlees, lieve broeders en zusters, wantrouwen. Niet veroordelen, maar wantrouwen. Daar moeten wij voorzichtig mee zijn. Want als wij de Heer willen dienen, vanuit ons vlees krijgen we de geest tegen. God weet de spade hoogmoedigen. Alleen de nederige geeft hij genade. En je ziet dat gebeuren in al die brieven, dat er dus blijkbaar mensen zijn die de Heer willen dienen vanuit het vlees. En wat brengt dat vlees? Wel, dat brengt de zonde mee. Wat brengt dat mee? Verdeeldheid. Wat brengt dat mee? Eigen ik, eigen gezindheid. Bezig zijn met beuzelingen, met kleine verschillen, noem alle dingen maar op. Maar dat kan nooit het werk, het dienen van God vanuit je vlees, kan nooit de vrucht van de geest voortbrengen. En daarom is die dubbele boodschap die Johannes de Doper ons verteld heeft, van Jezus, het Lam van God die de zonde de wereld wegneemt, maar ook die doper van de Heilige Geest, dat mogen wij niet veronachtzamen. En het is mij gebleken ook met gesprekken, vaak vraag ik er ook naar broeders, hoe zien jullie dat? Dat we daar nog in mogen leren. Dat we daar een beter beeld van zouden mogen krijgen wat het betekent. We weten allemaal, gedoopt in water, dan worden we helemaal nat en dan komen we weer boven. Maar wat betekent dat om gedoopt te zijn in de Heilige Geest? In die Geest van God. En hoe verlost Jezus dan van die vleeselijke mens? Door ons lichaam weg te nemen? Nee, dat komt straks. Nee, we blijven nog in dat lichaam, we blijven nog in dat vlees leven. Maar hij geeft een nieuwe wet. We hebben gezien dat hij de wet van Mozes vervuld heeft. En ik had voor de dienst nog even een gesprekje. Denk ook maar aan Efeze 2. Die wet, die geboden, die inzettingen, die scheiding maakte tussen Jood en Heiden, heeft de Heer weggebroken. En ook in Romeinen 7 hebben we net gelezen, vers 6. Ontslagen van de wet, gestorven van dat waaraan wij vastgehouden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen. Maar hoe kun je nou in nieuwheid van geest dienen, want geest had hier met een hoofdletter. Hoe kun je nou in nieuwheid van geest dienen als die geest ons niet heeft doortrokken? Nou, dan bidden we ook als van de kruin tot de voedsel toe. Die geest moet ons geheel in bezit nemen. Als wij die geest van God niet ontvangen en hij ons niet in bezit kan nemen, hij ons niet kan gebruiken als zijn tempel. Let op, wij gebruiken hem niet, hij gebruikt ons. Als wij blijven bidden vanuit ons vlees en niet geleid door de Heilige Geest, dan leven we niet in nieuwheid des levens. Dan leven we op onze oude wijze verder. En dan zijn we gered, jazeker, we gaan naar de hemel. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere daar blij van wordt. De Heere wordt er pas blij van als Jezus ons ook doopt en vervult, bekrachtigd met de Heilige Geest van God. En als wij leren wandelen door de Heilige Geest. En ik zeg wel eens dat dat misschien voor ons wel het moeilijkste is. Het moeilijkste deel van het christenleven. Om te wandelen door de Heilige Geest. En wat mij een beetje verdriet doet, dat is als wij het hebben over dit onderwerp van de Heilige Geest en over de doop in de Heilige Geest, dat Nederland vol ligt met verschillen. Vol met boeken, hoe de een het ziet en hoe de ander het ziet. Maar het broederszus is niet van belang hoe de een het ziet en hoe de ander het ziet. Dan mogen misschien uit leren, het is van belang hoe God het ziet. En dan moeten wij onszelf als mens vernederen en buigen onder het woord van God. Dan moeten wij ons terecht laten brengen door het woord van God. Want als wij de Heer willen dienen vanuit het vlees, ik heb het al een paar keer gezegd, dan kom je God tegen. Dan is God niet aan onze zijde, dan komen we God tegen. En dat we de duivel tegen hebben, dat is niet zo erg. Daar hebben we macht over gekregen. Maar als we God tegen hebben, dan hebben we geen schijn van kans. Dan komen we niet vooruit. Niet in je persoonlijk leven, maar ook niet in de gemeente. En daarom is het voor ons zo van belang dat we leren wat de Heer ons te zeggen heeft door zijn woord. En weet u, dat is een van die dingen waaraan wij niet hoeven te twijfelen. Weet je waarom? Wel, omdat dat het hele nieuwe verbond is. Omdat dat Gods plan is. Omdat dat Gods bedoeling is. Jeremia 31 spreekt erover in vers 33. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. We hebben al in eerdere preken uitgelegd dat dat ook geldt voor de gemeente. Spreekt de Heer, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Dus God komt woning maken in de gelovigen. De Heilige Geest komt bij ons wonen. Hij komt niet af en toe, Hij komt niet op visite. Hij komt bij ons woning maken. En dan is het de bedoeling dat hij de Heer is van ons leven. Dat hij ons leidt. Dat hij ons inspireert. Dat hij ons de gedachten van Christus meedeelt. Dat hij ons de wil van God meedeelt. Dat hij ons de toekomst vertelt. Dat hij ons troost. Dat hij ons bemoedigt. Dat hij ons in de gemeente van Christus woorden van wijsheid geeft, van kennis, al die gaven van de Heilige Geest, zodat de Heilige Geest meer kan doen. Wij zijn misschien tevreden met de kleinste gaven die de Heere wil geven, maar als de Heere ons de kleinste gaven geeft, dan kunnen we ook naar de maat van die gaven werken. Maar als de Heilige Geest ons in het persoonlijk of in de gemeente meer gaven kan toevertrouwen, dan kan hij meer doen. Het gaat om zijn huis, het gaat om zijn werk, het gaat niet om u, het gaat niet om mij. De gemeente van Christus is de gemeente van Christus. En nou is deze heiland gekomen, niet alleen om ons te verlossen van de zonde, maar om dit nieuwe verbond, waarvan hij zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En zo maakt de Heilige Geest altijd gebruik van het bloed van Christus. En het bloed maakt gebruik van de Geest, die zijn tot één gemaakt. En dan staat hier, dit is het verbond. Wat God gesloten heeft, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Dus niet meer die uitwendige wet, wat we niet mogen doen met ons uitwendig leven, wat ook zichtbaar is, als wij bepaalde dingen overtreden. Nee, een inwendige wet, zodat wij van binnen zullen weten, kijk maar in ons hart schrijven, zodat wij van binnen zullen weten hoe wij mogen leven, hoe wij moeten leven. Dat is dat nieuwe verbond. Maar als wij nou alleen verlost zijn door het onderwijs wat we tot ons genomen hebben, alleen verlost zijn van die oude methode, we hebben ons bekeerd, we zijn gedoopt in water, enzovoort, enzovoort, dan staat er dat nieuwe nog niet. We weten dat we niet meer naar het vlees mogen leven, maar we weten niet hoe dat we naar de geest moeten leven. En dan gaan we eigenlijk soms terug naar het begin van onze bekering, zijn we nog vol van de geest, maar dan komen de moeilijkheden en dan zakken we terug en dan gaan we verder op onze oude manier. Dat zal de Heer wel goed vinden. Ja, maar ik denk dat het zo moet. Ja, maar hij denkt iets anders. Dan zitten we weer in het vlees. Als wij bereid zijn om te leven door de Heilige Geest, de nieuwheid des levens, dan zijn wij bereid, ook als er soms verschil in inzicht is, dan zijn we bereid om onze knieën te buigen voor de Heer. En dan zal de Heer ons één maken. Maar dat is meestal niet door praten, maar dat is in gebed. En dan openbaart hij ons ook zijn woord. Dan openbaart hij ons wat zijn plan is, wat zijn bedoeling is. En zo moet de Heer gediend worden. En waar is nou die boze op uit? Altijd om ons terug te dringen naar het vlees. Hij is altijd bezig om te zorgen dat wij de Heer gaan dienen vanuit ons vlees. En dat voelt zo goed. En dat voelt ook nog een soort vroomheid. Maar als wij de Heer dienen vanuit ons vlees, dan gaan we ook zelf de eer naar ons toe trekken. Dat wil dat vlees ook. Die wil daar de eer van hebben. Maar als wij de Heer dienen vanuit de genade die wij ontvangen hebben, dus dat hebben we niet verdiend, maar dat hebben we ontvangen, ja, dan komt de eer toe aan de genade. Dan komt de eer toe aan Christus. Dan komt de eer toe aan de Heiland. Dan komt de eer toe aan God. Dan komt de eer toe aan de Heilige Geest. Dus God wil, we moeten goed vasthouden, God wil woning maken in ons hart. God wil dat ons lichaam een tempel is van zijn Heilige Geest. Hij wil ons van binnenuit besturen. Hij wil ons van binnenuit gebruiken. En hij wil ons op een bovennatuurlijke manier gaan gebruiken. Want als wij bestuurd worden door het vlees, dan komt ons niveau nooit hoger dan het vlees. Als wij bestuurd worden door het menselijke, dan komen we nooit hoger als het menselijke. Maar als wij bestuurd worden door de Heilige Geest, de Geest van God, dan is dat een nieuwe mens van bovenaf geboren, uit God geboren. En dan gaat de Heilige Geest goddelijke gaven, goddelijke werken door ons heen doen om anderen te redden. Om anderen te zegenen, om anderen lief te hebben, of om anderen te genezen of te herstellen, of wat het ook zijn mag, welke gaven hij ook geeft. Dus als wij bidden om die Die volheid van de Heilige Geest, en of u het nou dood noemt, of vervullen, of ontvangen, u mag daar van mij alles aan geven, maar Jezus, de Johannes de Doper, die zegt van Jezus dat hij een doper is met de Heilige Geest. En als we het over water hebben, doop, dan is dat baptizo, dan moeten we kopje onder. Nou, zo is het ook met de Heilige Geest. Wij moeten kopje onder, in de Geest van God, zodat hij ons volkomen kan doortrekken, vervullen en besturen. Dat ik niet langer bestuurd word door die oude mens. Dat ik niet langer bestuurd word door het vlees, maar dat ik bestuurd word door de Here. En dat is, heb ik gemerkt, voor veel christenen soms een soort sprong in het duister. Dat is zo onbekend. Zeker als we op latere leeftijd tot geloof komen, tot bekering komen, dan weten we hoe dat wij ons leven geleefd hebben. En dan namen we zelf beslissingen. En soms vroeg ik raad aan een ander, maar uiteindelijk nam je zelf beslissingen. En dat voelt dan een soort vertrouwd. En nu moeten we gaan leren wandelen in de nieuwheid des levens. En vele mensen zijn bang van dingen die nieuw zijn. En hoe moet dat dan? Want die geest die zie ik niet. Die kan ik niet met mijn ogen waarnemen. Die letter die kan ik ook opzoeken wat ik wel mag doen en wat ik niet mag doen. En dan zie je dat veel christenen, ik zeg het wel eens, die wandelen op krukken. Die zoeken nog een soort vastheid in een bepaalde letter, in een bepaalde leer. Nou, we moeten ook wel vaststaan in een bepaalde leer, dat is de leer van de Bijbel. Dat is de leer van God zelf. Maar wij moeten ons toevertrouwen, als wij op het moment, ik weet, van sommigen weet ik hoe ze tot geloof gekomen zijn, want de meesten natuurlijk niet. Maar als wij tot geloof komen, wat doen we dan? Ik weet nog goed dat ik tot geloof kwam. En ik weet nog goed dat ik de Heer uitgenodigd heb door de troon van mijn hart. Enzovoort, enzovoort. Maar ik weet ook nog goed, in de tijd die daarna kwam, dat ik de Heer moest vertrouwen. Bijvoorbeeld voor mijn zakelijke problemen. Nou, dat was ik helemaal niet gewend. Ik was gewend om die zakelijke problemen zelf op te lossen. En dat ging me meestal goed af. En nu liep ik tegen dingen aan die ik niet op kon lossen. Maar ik was daar intensief mee bezig. En ik bidde, maar nou bad ik natuurlijk, want ik was tot geloof gekomen, dus ik bad om wijsheid, dat kende ik wel. Maar dan zei de Heer op een gegeven moment, zo in mijn gedachten van, Arie, je moet wel bidden in het geloof. Anders krijg je niks. En toen zei ik, Heer, hoe moet ik dat dan doen? En toen begreep ik het, als ik in het geloof bid, dan moet ik God verwachten voor de uitkomst. Dan moet ik het niet meer aan doen, dan moet ik het niet meer op gaan lossen. Daar bijvoorbeeld. En toen dan komt er een conflict in je binnenste. En dan merk je, ja, Heer, ik geloof u wel, want u bent natuurlijk beter als ik. En u bent knapper als ik, en wijzer als ik. En uw hoedanigheid is beter als van mij, uw hart is beter. Maar Heer, dat betekent wel, als ik geloof dat ik u moet vertrouwen voor uw oplossing, hoe het ook gaat doen, dan moet ik u voor vertrouwen. Ik zeg aan de Heer, van binnen wil het niet mee. Ik zeg, verander mij daar maar van binnen. Opereer mij maar. Dat heeft God ook gelukkig gedaan. Nou, zo is het nou ook om je leven toe te vertrouwen aan de Heilige Geest. En dat wil niet zeggen dat je inactief moet worden. Nee, je blijft actief. Je blijft mens. En als de Heer je verder geen licht geeft, dan wandel je ook gewoon in je mens aan. Ook naar je verstand. Het is niet afgeschaft. Maar wel dat je voortdurend zoekt, maar ook verwacht. Verwacht dat hij je wijsheid zal geven. Verwacht dat hij je een woord zal geven. Als je moet spreken, als je moet getuigen, als je je werk moet doen, als je je huishouden moet doen. Want dat geldt voor ons allemaal. Om dat leven te leven, om God te dienen, hebben wij die Heilige Geest nodig. Als u die Heilige Geest niet hebt, hoe moet je dan God dienen? Wat is dan je bron? En dan kun je zeggen, ik ga naar Jezus, dat is altijd goed, want hij is de bron van het leven. Maar Jezus is juist de doper met de Heilige Geest. Dat is Gods nieuwe verbond. Dat is Gods plan. Dat hij ons niet meer een uitwendige wet geeft. Dat wij niet meer wandelen door ons vlees, maar dat wij wandelen door de Geest. Laten we eens teruggaan naar Romeinen 8. Dus wandelen. Er is geen verdoemenis, vers 8 vers 1... Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus het gaat hier over de wandel. Dus je bent bekeerd, je bent gedoopt, je hebt de vergeving van zonde ontvangen, je bent gereinigd van zonde. En dan begint die strijd vaak in het leven van christenen. En dan zeggen ze, Arie, jij hebt daar geen last van, maar jij hebt niet zo'n bar leven achter de rug als ik. Daar gaat het niet om, broeders en zusters. God heeft de voorziening gemaakt dat wij na onze bekering en na onze doop, en na onze reiniging, na onze vergeving enzovoort enzovoort, in nieuwheid van leven zouden wandelen. En in nieuwheid van leven wandelen, dat betekent dat je niet uit die oude bron put, die oude mens of het vlees, maar dat je uit een nieuwe bron put. En die bron is Jezus. En die geeft hij ons door de Heilige Geest. Dat is het drinken, dat is het water. En zo eten we Jezus brood en zo drinken wij zijn bloed, waarmee die Heilige Geest verbonden wordt. En in die bloed zit een kracht van een nieuw leven. Welk leven zit er in dat bloed? En dat is het leven van Jezus. Dat is een bovennatuurlijk leven. Dat leven zoekt niet zichzelf. Hij kwam om te dienen. Hij kwam niet om zijn eigen wil te doen, maar hij kwam om de wil van God te doen. En als wij daarin blijven, dan gaat dat leven van Jezus ons meer en meer hervormen, doortrekken. Zoals wij hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. We krijgen andere gedachten, we gaan anders naar onze broeders en zusters kijken, we gaan anders naar de wereld rondom ons heen kijken. God komt tot zijn recht en tot zijn doel in de gemeente, in de tempels. Daar moet zijn wil geschieden, zoals dat gebeurde in het lichaam van de Heer Jezus. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. En dat is dan een leven van blijdschap, toch? Liefde, blijdschap, Galaten 5 vers 22, dat is heel anders als de werken van het vlees, dan komen de vrucht van de geest openbaar. Als wij aan die bron aangesloten blijven, als wij blijven als een rank in die wijnstok, dan gaat dat leven van Christus ons meer en meer doortrekken. Ja, meer en meer wordt het zijn leven in plaats van ons leven. Nou, wie wordt er dan verheerlijk? Jij, ik, u, wij? Nee, hij. Als God zijn heerlijkheid aan Jezus geeft, want Jezus bidt er om Johannes 17, Heer, geef mij uw heerlijkheid, opdat ik hen verheerlijke. Zo is het ook bij ons. Heer, geef ons uw heerlijkheid, opdat ik anderen verheerlijke. Als die heerlijkheid van Mozes al, toen hij van de Sinaï kwam, zo groot was dat hij bedekking moest doen over zijn gezicht. Hoeveel te meer, zegt Paulus, zal de heerlijkheid nu in het nieuwe verbond bij ons zichtbaar worden. En dan zien we hier in Romeinen 8 vers 2, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Jacob heeft dat wel eens voorgesteld als iets wat sterker is dan de opwaartse kracht of opwaartse druk. Al die natuurlijke wetten, er is een kracht, een wet, een wetmatigheid die sterk is. En dat schetst hij nog even in vers 3, wat voor de wet onmogelijk was. Dus dat is de wet van Mozes, die uiterlijke wet. Al die instellingen waren voor het vlees, hè, zegt de Hebreeënbrief. Die waren niet voor het geestelijke. Voor die nieuwe mens, want die was er nog niet. En ze waren een onttuiming geweest. Om te zorgen dat de mensen een stuk veiligheid hadden. Die wet was onmogelijk krachteloos als ze was door het vlees. Het waren namelijk alleen inzettingen. Het waren verordeningen. Het waren geboden. Daar zat niet de kracht in om ons te veranderen. Die was krachtloos door dat vlees. Waarin die zonde natuurlijk woont. Wat we net gezien hebben in Romeinen 7. En dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Op de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden. Ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Daar heb je het weer. Hoe wandelen wij? Naar het vlees of wandelen we naar de geest? Kijk, al die offers in het Oude Testament is schitterend als je daarvan mag leren hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar die offers van het Oude Testament konden ons wel verlossen op dat moment van de zonde. Ons reinigen op dat moment ook door de hyssop van de zonde. Maar ze konden ons niet verlossen dat ik daarna niet meer ging zondigen. En dat is het grote verschil met het offer van Christus. Die heeft ons niet alleen verlost van wat ik ooit gedaan heb, maar hij heeft ons ook verlost van de macht van de zonde. Zodat ik nu in vrijheid kan leven en niet meer hoef te voldoen aan de verleidingen van de zonde of de verleidingen van de wereld of wat er ook op ons pad komt. En dat doe je niet in eigen kracht, maar dat doe je in Gods kracht. Dus de Heer is niet alleen gekomen ons te verlossen van ons oude leven, hij is ook gekomen ons een nieuw leven te geven. Nou, en dan zie je vaak, dan ga je eigen leven maar nakijken, maar in de spiegel, dan zie je vaak dat het gemengd is. Zou God dat bedoelen, denk je? Zou God het bedoelen dat we het ene moment in het vlees zijn en het andere moment in de geest? Zo. En ik zeg niet dat er geen sprake kan zijn, zeker van geleidelijke groei. Zeker, we moeten dingen leren. Als ik 35 jaar terugkijk, dan heeft de Heer me heus wel dingen geleerd. Natuurlijk, dat gelden jullie allemaal. Dus we hebben de tijd nodig om deze dingen te leren. Maar het is niet Gods bedoeling dat wij voor een bepaald percentage zouden wandelen naar het vlees en voor een bepaald percentage zouden wandelen in de geest. Dat maakt ook mensen heel onzeker waar wij mee omgaan. Als we op een moment vol zijn van de liefde van de Heer en 5 minuten later dan zijn we vol van heel iets anders. Dan schrikken mensen en denken, wat gebeurt hier? Het is Gods bedoeling. Hij heeft een volmaakt offer gebracht. Dit is een volkomen werk geweest. En denkt u niet dat de Heilige Geest bij machte kan zijn om dat vlees van ons te overwinnen? Natuurlijk wel, maar er is dus vijandschap. Dat zit gelaten vijf. Tussen het vlees en de geest. En u zit er als het ware tussenin en u mag kiezen. En dan hoop ik dat u altijd kiest en dat wij altijd kiezen om te wandelen naar de geest. Kijk maar in vers 5. Immers zij die naar het vlees hebben te denken de dingen van het vlees. Als wij de dingen bedenken van het vlees, geeft het oneenigheid. Dan geeft het frictie. Dan maakt het scheiding. Want de ene is zo'n verstand en van die andere is dan wat kleiner. En die met de kleine verstand, die gaat kijken naar die grote verstand en die zal wel gelijk hebben. Want hij heeft een veel groter verstand dan ik. Maar dat is niet bepalend binnen het koninkrijk van God hoe groot uw verstand is. Het is bepalend binnen het koninkrijk van God of dat u door de geest geleid wordt of door je verstand. Ja, maar die heeft zoveel kennis. Ja, maar zoveel kennis, daar hebben we niets aan. Als dat niet is onder de leiding van de Heilige Geest, als dat niet gebruikt wordt tot eer en verheerlijking van zijn naam. En zo wordt er vaak ook gekeken, omhoog gekeken en neergekeken. Nou, omhoog kijken is fout, dan zit je in het vlees. En naar beneden kijken is ook fout, dan zit je ook in het vlees. Wij zijn allemaal kinderen van de levende God. En de Heer heeft de een meer talenten gegeven als de andere, maar dat is gegeven, dat is ontvangen, dat is gekregen. Dat is geen verdienste. Daar kunt u nooit enig voordeel aan onttrekken of uzelf toerekenen. En dat is zo belangrijk. Bedenken wij de dingen van het vlees of bedenken wij de dingen die naar de geest zijn? Want die dingen die naar de geest zijn, die zijn volmaakt heilig. Die zijn volmaakt zuiver. Die zijn volmaakt gericht om de eer aan Christus te geven. Want hij is gekomen, de Heilige Geest, om Christus te verheerlijken. Jezus zegt om het mijne te nemen en het u te verkondigen. Maar hoe moet nou de Heilige Geest, lieve broeders en zussen, hoe moet nou de Heilige Geest werken hier op aarde, als wij in het vlees zitten? Als nou de gemeente van Christus vleeselijk is en heel de brieven staan er vol van, hoe het allemaal kan werken. Hoe moet dan de Heilige Geest zijn werk doen hier op aarde? Kun je zeggen, ja, hij is de wind, hij kan natuurlijk meer doen buiten ons om, jawel. Maar God heeft wel gekozen om ons te maken tot de tempel van de Heilige Geest. Maar je beleidt toch dat wij niet meer voor onszelf leven, broeders en zusters. We beleiden toch dat we met hem gekruisigd zijn. We beleiden toch dat we met hem gestorven zijn, met hem begraven zijn. Of dat we niet meer voor onszelf zullen leven, maar voor hem. Nou, willen wij dan ons ook niet uitstrekken naar die volheid die er is in Christus? Zullen we dan niet vragen, Heer, doop ons, vul ons met uw Heilige Geest. Heer, doortrek ons met uw geest, want Heer, ik wil leren wandelen in nieuwheid des levens. Heer, ik wil niet dienstbaar zijn aan het vlees. Heer, ik wil geen spelbreker zijn in de gemeente. Heer, ik wil geen onmin met mijn broeders en zusters. Heer, ik wil geen verschillen maken over de uitleg van het woord van God. Heer, ik wil samen zoeken naar de waarheid. En dan, Heer, dan wil ik buigen voor uw geest. Ik wil me laten onderwijzen door uw Heilige Geest. Ik dank de Heer dat ik een gezond verstand heb gekregen. Maar er zijn mensen die hebben misschien wel minder verstand, maar meer kennis van de geest. Nou, prijs de Heer. Dus wij zijn niet afhankelijk van ons verstand. Wij zijn afhankelijk van God zelf, van de Heilige Geest. En laten we dan Wat Paulus ons dan leert, ook in de Filippenzenbrief, laten we dan die ander uitnemen daarachter dan onszelf. Dat is het denken van de geest, dat is het denken van boven. Het denken van het vlees is dat we meer zijn als onszelf, of we denken minderwaardig. Hetzelfde principe. Maar het denken van de geest is dat we die ander hoog achten, omdat die ander een kind van God is. Omdat die ander ook de gave van de Heilige Geest heeft ontvangen. Omdat die ander ook vol is van de liefde van Christus. Laten we zo ons laten leiden, ook ons denken laten reinigen. Wij moeten hervormd worden, hè, zegt Romeinen 12, door vernieuwing van ons denken. En we moeten de wil van God leren kennen, maar dat kan pas als wij ons volkomen aan Hem hebben toegewijd. En laten we dan niet bang zijn om bepaalde tools te verliezen. Maar laten we beseffen dat dit de voorziening is van God in het nieuwe verbond. Dat Hij zijn wet in ons binnenste legt, in ons hart schrijft. En dat we het, zegt dat nieuwe verbond ook verder, dat je het niet van nodig hebt dat iemand u leert en dat iemand je niet leert naar de letter. Wij mogen van elkaar leren in de gemeente en op andere wijze, maar door mensen die geestelijk zijn, die van de geest dingen ontvangen hebben, dat wisselen we met elkaar uit. En kijk, hier heb je het weer in vers 6, die grote, grote tegenstelling. En daarom is het mijn verlangen, broeders en zusters, dus is het mijn gebed dat we bevrijd worden van elke vorm van denken van het vlees, van elke vorm van handeling in het vlees. Kijk hoe groot dit is in vers 6. Want het bedenken van het vlees, dat is de dood. Dat brengt de dood in uw leven. Dat brengt de dood in uw persoonlijk leven, op alle terreinen van uw leven. Maar het, en in de gemeente, maar het bedenken van de geest, dat is leven en vrede. Als u dat leven proeft, en u proeft de vrede, dan is het goed tussen u en tussen God. En dan kan de Heilige Geest u leiden. Maar als er bitterheid in uw hart is, er is wrok, er is afgunst, er is onrust, al dat soort dingen, of hoogmoed, of wat het ook zijn mag, dan zit u in het vlees. Dan zit u niet onder de leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Als u negatief denkt over uw broeders of over uw zuster, is dat niet het bedenken van de geest, dat is het bedenken van het vlees. Als u bezig bent om uw broeders en zusters te veroordelen, dan zit u niet in de gedachten van de geest, maar dan zit u in de gedachten van het vlees. Er zijn zoveel kenmerken waaraan u het zelf kunt toetsen. Maar als je de dingen van de geest bedenkt, is daar altijd leven en vrede. Is daar blijdschap? Is daar liefde? Is daar vrede? En ook, ja, vrede, rust zou ik willen zeggen. Brengt heel veel rust in uw gemoed. Heel veel rust in uw denken. De Heilige Geest tolt niet rond. Als onze gedachten voortdurend rondtollen, is dat niet het denken van de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest is, is orde. Daar is vrede. En dan hebt u, als bij u uw gedachten rondtollen, dan hebt u de Heer nodig. Dan hebt u Jezus nodig, die ons daarvan verlost. Dan hebben we de Heilige Geest nodig, die ons daarvan verlost. En dan zeg ik, Heere, wilt u, geef uw gedachten aan mij. Heere, neem die van mij weg. Heere, u hebt ze. Heere, het is uw verantwoordelijkheid als het ware. Heere, geef me uw gedachten aan. Plaats dan, in plaats van mijn gedachten, uw gedachten terug in mijn hoofd, in mijn hart. En dan komt er rust, en dan komt er vrede, en dan gaat u wandelen in nieuwheid van leven. En als er dan een vraag komt, als er rust is in uw hoofd, en dan komt de vraag van een broeder en zuster, dan kunt u wel overwogen antwoord geven. Meer nog, dan kan de Heilige Geest tot u spreken en dan geeft u uw wijsheid. Dan geeft u uw gedachten, of een woord, of een bemoediging, of een lied, of wat het ook zijn mag. Dat is het nieuwe leven. Of het nog niet genoeg is, zegt Paulus in vers 7, het bedenken van de vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Dus dat vlees is in vijandschap met God en dat vlees blijft in vijandschap met God. En u zit er als het ware middenin. U kunt de keus maken om naar uw vlees te luisteren of naar de geest te luisteren. En als u naar het vlees luistert, dan brengt dat de dood voor uzelf en voor uw medemens. En als u naar de geest luistert, dan brengt dat leven voort. Voor uzelf en voor uw medemens. Voor uzelf en voor de gemeente. En daarom is dit zo cruciaal. Jezus zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij. Het is echt wit-zwart. En vaak is het denken bij ons nog gemengd. Maar laten we bidden dat we van die vermenging afraken. En dat daadwerkelijk ons leven doortrokken wordt door de Heere zelf. Door de Heilige Geest. Want wij willen toch niet in vijandschap met God leven. Wij willen toch God dienen. Nou, dat is heel mooi als we de Heere willen dienen, maar laten we het dan doen in de geest en niet in het vlees. We kunnen God niet behagen, maar u bent niet in het vlees, zegt Paulus in vers 9, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. We hebben het straks al even gezegd, de apostelen die letten daarop. Die keken niet alleen, die vroegen niet eens aan die mensen, door wie ben je gedoopt? En ben je wel goed gedoopt? Nee, ze merkten direct, jullie hebben de Heilige Geest niet ontvangen. En hoe komt dat? Want dat hoort erbij. Dat is het normale christelijke leven. En dan komt dat wij daar ook naar terug gaan. Niet om broeders en zusters te beoordelen of te veroordelen, maar dat we daar allereerst vanuit het persoonlijk leven naar verlangen. Dan zeg ik, Heer, ik wil u niet dienen vanuit het vlees. Ik wil u dienen met een recht hart, met een zuiver hart. Pas sprak ik over Matthäus 5. Hè? Zalig de reinen van hart, die zullen God zien. En denk maar ook aan Hebreeën 12. Zonder heiliging zal niemand de Heer zien. Maar God is dat goede werken nu begonnen. En die wil niet, christen, dat u naar het vlees leeft. Want als je naar het vlees leest, Paulus tegen de Korinthiërs, dan ben je onmondig. Dan heb je nog melk nodig, je kunt geen vaste spijs krijgen. Het is zo mooi dat het niet afhankelijk is van uw prestatie of van mijn prestatie. Maar dat het afhangt van God zelf. En dat hij iedereen die genade wil geven, dat is het nieuwe verbond, dat hij iedereen die volheid van leven wil geven, die volheid van de Heilige Geest. En Jezus zegt, eet nou mijn brood, drink nou mijn bloed. In andere woorden, het is hier. Maak er gebruik van. Dat je vol wordt van het leven van Christus. Dus als u nu zelf merkt dat u die geest van Christus mist. Als u nu zelf merkt dat u die volheid van de Heilige Geest mist. Vraag er dan om. Daar hoef je geen capriolen voor uit te halen, maar je moet er wel om vragen. Wie dorst heeft, die komen tot mij. Dan zeg ik, Jezus, ik heb voor het eerst begrepen, u bent de doper met de Heilige Geest. Heer, ik weet niet precies wat het is, maar ik wil het wel dat u het met mij doet. Jezus is ook niet gebleven op aarde, hij is verrezen. Hij zit in de hemel. En dan zit de schrift, wij zitten daar met hem. In de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht. Dat is niet uw vlees wat u daar brengt. Of mijn vlees, of ons vlees. Dat is in de geest. En doen we dat zelf? Natuurlijk doen we dat niet zelf. Dat kan alleen de geest doen. Dat kan alleen God doen. Maar dat is wel Gods plan. Dat is wel Gods bedoeling. Dat hij zijn kinderen kan vullen. Tot overvloeiend toe. Dat is zijn verlangen. En laten we dat niet langer leven. Als arme mensen. Terwijl we schat heel wat die rijk zijn. Dat is niet voor straks. Dat God ons doopt met de Heilige Geest. Dat is voor nu. Dat is niet voor straks dat we God dienen in de geest. Dat is voor nu. Dan zou dat hier allemaal niet staan. Want straks hebben we geen last meer van dat vlees. Maar nu. Nu mogen wij als voorbereiding op het leven met hem. Leven. Door de volheid van de Heilige Geest. Dat is wat God wil doen. Dat is wat Christus wil doen. Misschien als Christus echt erin is, is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En dan vers 11, als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt in u woont, heb je het weer, zij woning gemaakt heeft in ons hart, in ons binnenste, in onze geest, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest in u woont. Dan zijn we niet meer onderworpen. Zelfs ons sterfelijke lichaam niet. Aan de macht van de dood en de zonde. We gaan ontslapen, hè? Pieter ons geleerd. Toch? Maar dan gaat hij ons hele, ook ons sterfelijke lichaam levend maken. Dan gaat hij ook ons sterfelijke lichaam bruikbaar maken voor de eer van God. Dan gaat hij ons inzetten. Onze gehele geest, ziel en lichaam. Dus Paulus dat bidt in 1 Thessalonicense 5. En dan zeg ik niet dat er niemand meer ziek kan worden, want dat staat niet in de schrift. Maar hadden we ook de zalving niet nodig in Jacobus 5. Dan zou de Heer ook niemand meer hoeven te genezen. Daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om dat Hij ons gehele wezen wil doortrekken. En let dan op vers 14, dan zal ik afsluiten voor vanmorgen. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Laten we ons daar naar uitstrekken, broeders en zusters. Dat wij leven tot eer van Hem. En dat wij dienen door de geest en niet dienen door ons vlees. Amen. Hemelse Vader, ik wil u danken, Heer, voor uw woord, voor uw Zoon, voor de Heilige Geest. En Heer, het is mijn verlangen dat we alle vol zullen zijn van deze geest van Christus. En Jezus, Johannes de Doper heeft het gezegd, u bent het Lam van God die de zonde der wereld wegneemt, maar ook die doopt met de Heilige Geest. U verlost ons van dat oude, om in de nieuwheid, in de nieuwe staat des Geestes te leven. Heer, vul ons zo, met die geest, zodat we dat leven zullen leven. En Heer, u zult ons leren om zo te wandelen, Heer, zoals u het bedoeld hebt. Heer, in nieuwheid des geestes, niet in de oude staat der letter. In Jezus' naam. Amen.